Bij de afsluitende woorden zijn wij van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Dat wil zeggen woorden die in zekere zin dan toch ook weer de samenvatting zijn van heel de brief. Heel het briefje, want zo lang was het dan toch ook niet. Maar het is wel een brief met een sterke boodschap aan gelovigen. De boodschap bestaat er niet uit dat men tot geloof zou komen om eeuwig leven te ontvangen. Maar de boodschap is aan hen die wedergeboren zijn, dat zij onderweg zijn inderdaad naar de wederkomst van Christus, want zo heet dat. De wederkomst van Christus die in heerlijkheid zal verschijnen met ons. En niet maar aan ons, maar met ons. En de bedoeling is dat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus in zijn openbaring. Voor dat doel doet de Heer een werk aan ons. En onze broeder heeft zojuist woorden gelezen uit Filippenzen 1... waarin vastgesteld wordt door de apostel Paulus dat de Heer een goed werk aan ons begonnen heeft, want zo staat het daar. Hij heeft een goed werk aan ons begonnen en hij zou dat, was de bedoeling, als het aan hem ligt, hij zou dat voleindigen tot op de dag van Christus. En daar gaat het hier uiteraard over, namelijk tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is geen terminologie uit deze brief, maar het maakt wel onderdeel uit van de boodschap uiteraard. Vandaar dat hier staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, de God des vredes zelf heilige u geheel en al. Mocht u naar aanleiding van Filippenzen 1 vragen, wat is dan dat goede werk dat hij aan ons begonnen heeft en dat hij zal voleindigen, dan krijgt u hier een antwoord. Het is een werk van heiliging. Heiligmaking, kan ook. De God des vredes zelf heilige u geheel en al. En heiligen is bekwaam maken voor de dienst aan God. Dat zijn wij vergeten, want we hebben bedacht dat iemand die zijn leven lang op een paal zit, of kluizenaars deden de meest vreemde dingen, soms. Iemand die zijn leven lang gewoon helemaal niks doet, zodat hij ook niet betrapt kan worden op dingen waar we zo iemand dan toch weer graag op hadden betrapt. Dat zo iemand dan heilig is, of zoiets. En zo iemand wordt dan heilig verklaard nadat hij natuurlijk eerst is overleden, want anders schept het maar precedenten. Hoe dat ook zij, dat is niet de betekenis van het begrip. Heiliging mogen dan iets betekenen als afzondering. Het is niet de betekenis. De betekenis is bekwaam maken tot de dienst aan God. En dus, dat is een werk dat God aan ons zou doen. Paulus beschrijft het ook aan de Korintiërs, als hij zegt, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Enzovoorts. Maar men vindt het op allerlei wijze en in allerlei formuleringen terug. De God des vredes zelf heilige u geheel en al. Dat is de bedoeling, aanvoegende wijs. Een wens dus, zeggen we ook wel eens. Al is het toch meer dan dat. Hij heilige u geheel en al met als resultaat dat uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam niet stuk voor stuk, één voor één, maar als geheel, de hele mens, worden onberispelijk bewaard of onberispelijk bewaard zal worden in of tot in de toekomst, de parousia, de aanwezigheid, kortheidshalve de wederkomst, oké. Tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En daarmee, met dat woord toekomst, zijn we natuurlijk weer in 4 vers 15. Dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn, enzovoorts. Want daarheen zijn we onderweg en wij zouden onberispelijk heet dat. Wij zouden onberispelijk bewaard worden. Woorden van die strekking vinden we elders ook. Dan heet het zonder vlek en zonder rimpel enzovoorts. En dat is dan in de uitdrukkingen over het werk dat de Heer in onze dagen doet. Namelijk, hij reinigt zich een eigen volk, ijverig in goede werken. Hij reinigt zich de gemeente, Efeze 5, opdat hij heilig en onberispelijk zou zijn. Het is voor zover ik weet een ander woord dat daar vertaald is met onberispelijk. Maar de strekking blijft gelijk natuurlijk. Het betekent gewoon dat er niks op aan te merken zou zijn en dat wij bekwaam zouden zijn voor onze zoonstelling. Of nog eens een andere term te gebruiken. Maar ja, daar loop ik een beetje vooruit. Want waar het over gaat is inderdaad dat wij zouden bewaard worden, dan wel geheiligd zouden worden. Dat zijn de beide termen uit vers 23. Het is eerst heilige u geheel en al en daarna worden bewaard, was de bedoeling. En dat is het, bewaring tot de dienst, heiliging tot de dienst waartoe wij als gelovigen nou eenmaal geroepen zijn. En daarmee zijn wij waarachtig in het volgende vers. Namelijk, hij die u roept is getrouw. En daar vind je dus nog een keer hetzelfde. Want ja, bij hij die u roept is getrouw, daar volgt ook meteen. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag van Christus, zoals reeds enige malen inmiddels aangehaald uit Filippenzen 1. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal, en daar staat het, dus nog een keer. Dat laatste, die het ook doen zal, had ook weggelaten kunnen worden. Ik bedoel, dat is inmiddels al gezegd, en ruimschoots kan ik wel zeggen. Maar staat er met grote nadruk, hè? Hij zal ons heiligen, hij zal ons bewaren, hij is trouw en hij zal het doen. En dat hij die u roept is getrouw, ik kijk even wat voor schriftverwijzingen eronder staan. Ik zocht dus de verwijzing naar Hebreeën hoofdstuk 3, die wordt nogal eens over het hoofd gezien. In Hebreeën 3 staat dat Christus de hoge priester is van zijn volk. Nou ja, dat staat in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 en hoofdstuk, nou ja, elk hoofdstuk denk ik ongeveer wel. Maar in hoofdstuk 3 in het bijzonder van Hebreeën staat dan dat hij als apostel en hoge priester die wij belijden, die we als zodanig kennen en erkennen, dus het geldt niet voor degene die hem als hoge priester afwijzen, die zijn er. Maar er staat dat hij, Christus Jezus namelijk, dus die hoge priester en apostel, dat hij getrouw is, dat komt dus overeen met 1 Thessalonicenzen 5, vers 24, hij die roept is getrouw. En in Hebreeën 3 staat dus in vers 2, die getrouw is. En dan staat er aan degene die hem gesteld heeft. En daarmee komen we inderdaad op moeilijk terrein. Nou ja, moeilijk, er is niks moeilijks aan. Maar op het terrein van het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet hij dan tegenwoordig? Ja, tot mijn verbijstering en schrik en wat het maar was, hoorde ik vanmorgen nog twee theologen met elkaar praten. Twee dames leek het, tenminste, dat weet je tegenwoordig niet zeker, maar ze hebben het er niet bij gezegd, maar het leek mij zo toch wel het geval te zijn. En die hadden het over hoe men God dan beleeft en erkent en herkent. En dat is dan, ze stelden samen vast dat het dan toch was in de kleine dingen. Ze dachten, ja hoor, daar gaan we weer. Dat noem ik de geminimaliseerde schriftverklaring. Hè? God zo klein mogelijk maken. Ik denk, loopt het nu al tegen kerst? Dat hij zo klein moet dat hij in dit kribbetje kan gelegd worden weer. Ik vind dat zo erg. In de kleine dingen. Ja, die mensen praten over zichzelf. En hebben het dus over de kleine dingen. Ze hebben het niet over God. Als ze het over God zouden hebben, zouden ze niet over zichzelf praten. Maar ja, het is waarschijnlijk de meest gemaakte fout. Maar goed. Maar tegenwoordig het werk van Christus, men heeft geen idee. Echt niet. Hij is aangesteld in een bediening, namelijk die van priester. Dat is die een bediening waarbij de persoon in kwestie genomen wordt uit de mensen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat is één bladzijde verder, Hebreeën 5 vers 1 waar dat staat. En de Heer Jezus Christus is in die functie aangesteld. Dat is een dienende functie. Hij is namelijk heilig. En hij dient dus God. En hij doet dat in de functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in de praktijk betekent dat hij doet het een en ander voor zijn volk. Zo voor zijn huis heet het ook, wiens huis wij zijn. Maar dat zijn een paar versen verder. Dat is een paar versen verder in Hebreeën 3. Waar de vergelijking gemaakt wordt tussen Christus en Mozes. Die allebei aangesteld waren over een volk. En Mozes was getrouw in geheel zijn huis. Slechts als een dienaar. En Christus is, dat is vers 5. En Christus, vers 2, is getrouw als de Zoon. Nou ja, dat staat in vers 6, maar ik zei vers 2, omdat in vers 6 het woord getrouw ontbreekt. Dat wil zeggen, weggelaten wordt, om redenen dat het woord al een paar keer genoemd is. Dan hoeft het niet meer, hè. Dus staat er, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis. En de uitdrukking is getrouw, wordt dus weggelaten, dat is de stijlfiguur van de ellipsis, zo heet dat, een weglating, omdat het nu niet meer over dat getrouw zijn gaat, maar over Christus tegenover Mozes. Maar niettemin, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, en dat is het punt, in 1 Thessalonicenzen 5, Vers 24, hij die u roept is getrouw. Dat u niet denkt dat hij getrouw is aan ons. Dat zou een fundamentele vergissing zijn. Of het in de praktijk verschil maakt? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat een gevoelsmatige aangelegenheid is, maar daar praat ik liever niet over. Ik heb het liever over concrete zaken die de Bijbel noemt en concreet zegt de Bijbel, Christus is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij is namelijk niet in onze dienst, hij staat ons niet ten dienste, hij staat God ten dienste. Dat het werk dat hij doet ten onze gunste is, ja, dat is waar. Maar niet omdat wij hem daartoe opdrachten geven. En dat is dat bekende misverstand weer. Hè? Als hij getrouw was aan ons en in onze dienst stond, dan geven wij hem opdrachten. En dan gaan de dames die ervoor doorgeleerd hebben zitten praten voor de televisie over de vraag of de Heer eigenlijk wel naar ons luistert en wel doet wat wij hem gezegd hebben. En dan zeggen ze, nou, alleen in de kleine dingetjes. Ja, daar hoef je bij je baas niet mee aan te komen, hoor. Dat zult u... Maar goed, laat me zitten. Nee, hij staat in dienst van God en hij voert de wil van God uit. En als je dan per se afvraagt of hij wel trouw is aan degene die hem gesteld heeft, dan zou je moeten verdiepen in wat dan de opdracht is die hij meegekregen heeft. Zal ik er nog eens een noemen? Een die misschien wat makkelijker geslikt wordt. Dat is die van 1 Johannes. Eerste Johannesbrief. Wat staat in vers 9? Indien wij onze zonden belijden, die uitdrukking in zichzelf heeft voldoende aandacht gekregen in de loop der eeuwen, denk ik. Maar de volgende uitdrukking helaas niet. En toch gaat het daarover. Namelijk, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En er staat dus, hij is getrouw en rechtvaardig. Getrouw en rechtvaardig. Hoe rechtvaardig is het om zonden te vergeven? En het antwoord is, nou zonder verdere toelichting, is het volkomen onrechtvaardig. Want zonden worden geacht een rechtvaardige vergelding te ontvangen. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Zie? En getrouw, hoezo getrouw? Wat denk je daarbij? Denk je getrouw aan wie of denk je alleen aan je hond? Een beetje grove taal op de vroege ochtend, dat weet ik, maar ja. Weet je, zo'n trouwe lobbes. Hij gaat met je mee, waar je ook naartoe gaat. Dan zit je ook helemaal, die hond, die loopt wel mee. Als tenminste een trouwe lobbes is. Die doet verder ook niks, daar heb je ook verder geen bal aan, maar vooruit maar, het kost alleen geld. Eet je de oren van het lijf, maar ja. Of de oren van iemand anders zijn lijf, dat kan ook nog. Maar, toch maar weer. Hoezo, hij is getrouw. Aan wie? Aan ons? En hoezo is dat rechtvaardig? Ik bedoel, dat is toch duidelijk waar het over gaat? De Heer Jezus Christus is gesteld in de dienst van God. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dat in zichzelf is per definitie rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn functie, zijn opdracht, zijn positie en wat het maar wezen mag. En wat hij doet, nou ja, u weet toch wat de hoge priester zou doen? Verzoening voor de zonde des volks. Dat is nog een hoofdstuk eerder, want het is al in Hebreeën 2. Einde van Hebreeën 2. Want daar stond dat al. Ik heb hem weer weggeslagen helaas. Maar dat staat daar. Opdat een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die bij God te doen waren. Om de zonden des volks te verzoenen. En te doen waren staat schuin gedrukt. Want je moet dat eigenlijk helemaal niet lezen. En als je het toch wil lezen moet het zijn te doen zijn. En niet te doen waren, want het gaat niet over het werk van Christus uit het verleden. Die wordt dan meteen op het verkeerde been gezet. Het gaat over zijn tegenwoordige werk. Dat staat hem ook met grote nadruk. Hij is sinds zijn opstanding hoge priester geworden. En het is om de zonden des volks te verzoenen. Welk volk? Des volks, dat is één volk, het tweede naamwoord. Van het volk. Welk volk? Welk huis? Nou ja, dat staat dan in de volgende verse, maar dat is inmiddels Hebreeën hoofdstuk 3. Dat volk, dat is zijn volk, in de praktijk is dat de gemeente. En hij verzoent onze zonden. Dat wil zeggen, hij zorgt dat ze niet toegerekend worden. En dat is rechtvaardig, omdat ze fundamenteel al weggedaan zijn en vergeven zijn in het verleden. Dat is één ding. En het andere is, wij zijn van Gods wegen geïdentificeerd met Christus. En in hem zijn wij volmaakt gesteld. En in hem worden onze zonden uiteraard niet toegerekend, want hij is juist degene die ze weggedaan heeft. En hij rekent ze ook niet toe. En het probleem is vervolgens, als we nou toch praten over 1 Johannes, het probleem is vervolgens dat die uitdrukking, indien wij onze zonden beleiden, zoals ze zegt, een eigen leven is gaan leiden. Of althans, men heeft daar een soort leven ingeblazen en gedaan alsof er staat, slechts indien wij onze zonden beleiden en bij voorkeur in het bijzijn van ons, dat wil zeggen in het bijzijn van anderen, liefst in het publiek, liefst in de bijeenkomst, want wat moet je verder in zo'n bijeenkomst, altijd diezelfde liedjes zingen, dat is ook niet wat, dus je moet af en toe weer eens wat enzovoorts. Dus als u zonde te beleiden hebt, komt u maar naar voren, zo gaat het. Nee, het is zo wat dat gedaan is in sommige kringen. Ik weet niet of het nog zo is, maar het is een tijd heel populair geweest. Dan kon je nederig, kon je in alle hoogmoed jezelf als nederig voordoen, zal ik maar zeggen. Mocht je naar voren komen, kreeg je alle aandacht. Er werd er weer eens over je geroddeld. Hè? En niet in RTL Boulevard, maar nou ja, laat maar zien. Ik heb daar helemaal geen goed woord voor over. Bovendien, het is een interpretatie en een redenering die volkomen in strijd is met de hele rest van de brief. De hele rest van de brief zegt, wie in Christus is, zondigt niet. Wat uit God geboren is, zondigt niet, enzovoorts. Wij zijn met God verzoend, wij hebben het eeuwige leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is heel zwart-wit, enzovoort. Dat is wat de brief allemaal leert. En er staat er ook nog, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, enzovoort. Een paar hoofdstukken verder staat dat, in diezelfde brief. Hoezo? Maar het punt is, dat wij inderdaad als, ook al zijn wij wedergeboren, wij zondigen. God rekent ze echter niet toe. Hij heeft ze weggedaan. Hij ziet ons in Christus. Ze staan ons, ik hoop niet dat u dat verkeerd wil uitleggen, maar ze staan ons in onze relatie tot God niet in de weg. Nou ja, het kan zijn dat ze ons hinderen in de dienst aan God. Het kan zijn dat ze ons beklemmen. En bovendien, de tijd die je eraan besteedt, dat is weggegooide tijd. En dat is zonde. Want dan mist het zijn doel toch? Dan, nou ja, goed. En dus staat er in vers 7 reeds. Want je moet er niet zomaar bij vers 9 invallen. Hè? Dat moet je wel in de context lezen. Dat is ongeveer regel 1 bij het lezen van de Bijbel. Vers 7, maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. En licht is een synoniem voor waarheid. Kennis van God, van zijn woord. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, dat wil zeggen het leven van Jezus Christus, zijn zoon, let op de tegenwoordige tijd. Niet reinigde ons van alle zonden, maar reinigt ons van alle zonden. Dat is onze positie in gemeenschap met de levende Christus en wandelend in het licht. Dat bloed reinigt ons van elke zonde. En ik zeg het er maar weer bij, bloed heeft een reinigende werking, maar alleen als het leven is. Hè? Als het functioneert, dat is bloed. Bloed is leven. Je kan het kwijtraken, dan ga je dood. En als iemand je bloed neemt, dan neemt hij niet je dood, dan neemt hij je leven. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ja. Iemand zei, het was een verkeersongeluk, het kostte zoveel doden. Dan moet ik u zeggen, dat is raar uitgerekend. Dat kostte zoveel levens, niet zoveel doden. Toch? Ja, wij denken en redeneren soms heel gek. En we begrijpen wat bedoeld wordt, maar waarom zeggen we dat niet gewoon dan? Hè? En dat is waarschijnlijk omdat we dat niet meer leren, maar toch maar. Dus u wijst ik u erop, hè. Het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, is de reinigende werking van bloed van het leven. Want bloed reinigt, maar niet als het in een emmer zit. Bloed reinigt als het in de aderen wordt rondgepompt door het hart. Zetel van het geloof. En vandaar dat men via geloof leeft en uit het geloof leeft en leven ontvangt. Dat is allemaal symboliek, prachtig. Het bloed van Jezus Christus, in wiens gemeenschap wij leven, dat is vers 5, 6 en 7 hier, reinigt ons van elke zonde. En er staat niet bij, maar dan moet je het eerst wel belijden. Dat staat er niet. Maar het gaat wel verder. Er staat, en indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, want dat ligt dan voor de hand, hè. Als wij gereinigd worden, gereinigd zijn, of wat dan ook maar, van elke zonde, dan kunnen we zeggen, nee, wij hebben geen zonde. En dan zegt Johannes, ja, dat is niet waar. Nou misleid je jezelf. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Nou ja, misschien vindt u het allemaal redelijk vanzelfsprekend, maar er zijn er die beweren dat wij als gelovigen de zonde in ons leven zodanig moeten en kunnen overwinnen met de kracht Gods van Christus, van de Heilige Geest of waar vandaan ook maar, zodanig dat we niet meer zondigen. Zoek het maar op Google, ik weet niet of er nog op staat, Noorse broeders. Misschien kennen u die uitdrukking. Noorse broeders, ja. Eigenlijk is het een tak van de... een groepering, gelieerd aan de vergadering van gelovigen. De broeders. Maar je hebt ook Noorse broeders, je hebt open broeders, je hebt gesloten broeders, je hebt ook Noorse broeders. Noorse broeders, die zondigen niet meer. Althans, hè? Ja, ik weet niet, die sluiten zich denk ik nog meer op, ik weet het niet. Maar er bestaat ook in Nederland nog hoor, zo'n groepering. En die komen elkaar vertellen in de samenkomst hoe lang ze al niet gezondigd hebben. Ja, over hoeveel dagen, ja, precies, ja. Nou, zoiets. En daar, men vindt daar zijn bevrediging in, want dat is het natuurlijk toch, hè. Kijk, mij is vroom zijn, christelijk zijn en vervuld zijn met de geest. Of wilskrachtig zijn, of wat je er maar van maken wil, toch? Ja. En de een koketteert met zondeloosheid en de ander koketteert met juiste zonde. Daar kom je ook een heel eind mee, hè. Met te vertellen hoe je vroeger was voor je bekering. En wat je allemaal verschrikkelijke dingen hebt uitgehaald. En dan, maar nou ben je tot geloof gekomen, prijs de Heer en zo. En dan, ja, dan krijg je ook twee punten. Aandacht, ja. Dat is het, ja. Het zijn vreemde dingen allemaal, hoor. Nou goed. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid in ons niet. Maar mocht je nu dan weer toch weer met schuldgevoelens gaan rondlopen, van dan ben ik toch weer een zondaar, wat moet je daar dan mee? En dat kan iedereen je vertellen, ze belijden. Als je daar problemen mee hebt, als er ietsje dwars zit, als je denkt dat je iets verkeerd gedaan hebt, wat moet je dan? Belijden. Dat is wat het is. Erover praten. Daarvoor hebben ze de divan uitgevonden. En het kastboek. Nou ja, laten we zitten. Zoiets, maar erover praten. Maar het werkt echt. Nou ja, dat is het. Maar, ja. Maar toch. Het is het bloed van Christus dat onze gewetens reinigt. Van dode werk, want hiernaast zou je natuurlijk gewoon Hebreeën 9 vers 14 moeten lezen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En ik beweer altijd, ik doe het nu dus ook, dat laatste, dat is eigenlijk waar het over gaat. uiteindelijk in alle discussie. Wil men de levende God dienen, dan moet het geweten gereinigd worden, moet je deze dingen leren en leren daaruit te leven. En als je niet God wilt dienen, dan moet je gewoon rond blijven lopen en zeggen, nee, maar ik ben een zondaar, ik doe er zoveel verkeerd, ik kom kort, ik kom daar niet voor in aanmerking. Dat is het. En dan ga je elke dag je zonde beleiden om te demonstreren dat je geweten nog steeds niet gereinigd is. Ja, ik zeg het wat hard natuurlijk, maar... Ja, dat is ook de Hebreeënbrief. Die zegt, ja, grote verzoendag. Ja, grote verzoendag. Ja, maar het werkt niet, grote verzoendag. Want als het wel zou werken, dan zou men al lang geleden gestopt zijn met het houden van grote verzoendag. Want als werkelijk die zonden dan zijn weggedaan en verzoend zijn, waarom zou men nog grote verzoendag vieren? Het bewijst dat de gewetens dus niet gereinigd zijn. En zegt de Hebreeënbrief, het tegenovergestelde gebeurt dus, want in de praktijk, grote verzondag, is het gedenken van zonde, terwijl het juist de bedoeling was dat je zonde niet meer gedacht zouden worden onder het nieuwe verbond. Dat staat het toch al in de Jeremia 31 in elk geval staat het. Overigens zal ze niet meer gedenken, zal ze wegdoen enzovoorts. En dan wij mijn grote verzoendag vieren. En de Joden doen dat nog maar één keer in het jaar. Maar ik ken mensen die doen het elke dag. Zonder beleiden. En verzoening, vergeving, vragen enzovoorts. Daar is dan toch iets mis. Dan heeft men werkelijk iets gemist. Maar dat is het woord voor zonde, dat weet u toch. Hè? Dan gelooft men dan niet in de verzoening die tot stand gebracht is, in het verleden? En gelooft men dan niet in het tegenwoordige werk van Christus? Nou ja, het is wat de Bijbel leert. Je mag ze beleiden. En in sommige gevallen is het nuttig om dat te doen. Als je ermee rondloopt, als het een probleem voor je is, dan moet je het zelfs doen. Maar het was niet de bedoeling dat het een probleem zou worden. En zeker niet was het de bedoeling dat het een probleem zou blijven. Dat is het nou juist. Wet houdt dat probleem in stand. Die van de zonde, de overtredingen, de schuld enzovoorts. Daarom zijn wij verlost van de wet en gebracht onder de heerschappij van de genade. En dus zingen wij, wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Het is natuurlijk naar aanleiding van Efeze hoofdstuk 1. In hem in welke wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, namelijk de rijkdom zijn, uit de rijkdom zijn de genade, enzovoorts. Dat hebben wij. Niet, daar vragen wij dagelijks om. Dat hebben wij. En als je dan toch dagelijks wat wil doen, dan zou ik maar daar dagelijks voor danken. Dat dat zo is. Zie? Dat wij hebben de vergeving der misdaden. En hoe komt dat? Omdat hij getrouw is. En hij doet dat werk aan ons. En alle werk wat de Heer aan ons doet, doet hij via zijn woord. Dat wil zeggen, via de schrift, via de Bijbel. En Johannes met zijn eigen woordkeus zegt, wij zouden in het licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkaar en dan worden wij gereinigd. Maar al wat openbaar maakt is licht, zei Paulus, het is gewoon het woord van God. En daar houden we ons mee bezig. Dat wordt onze norm, daar leven wij uit. En dan zeggen wij, onze schuld is weggedaan, onze zonden zijn vergeven, God ziet ons, rekent ons volmaakt in Christus, enzovoorts. En heeft ons bekwaam gemaakt voor de dienst aan hem. En dat zou ons leven beheersen, feitelijk. Onze dienstbaarheid aan hem. In die zin, en alleen in die zin, zijn wij godsdienstig. Nou, dan maar weer even terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Hij die u roept is getrouw. En dat betekent dat hij het ook doen zal. Dus wat? Nou, ons geheel en al heiligen, uit vers 23. Dan wel ons naar geest, ziel en lichaam bewaren in, tot in zeg ik altijd, in is te statisch, bewaren tot of tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is toekomst, dat is parousia, dat weet u langzamerhand. Dat is zijn aanwezigheid en het is de brede term voor alles wat met de wederkomst van Christus van doen heeft. Soms wordt de uitdrukking smal gebruikt en zo smal mogelijk is het zijn komst op de Olijfberg in relatie tot het Joodse volk. Dan neem ik het zo smal mogelijk. Iets breder is 33 jaar later zijn komst bij het begin van de 1000 jaren, de val van Babel, en zijn aanwezigheid met betrekking tot alle volkeren der aarde, de hele wereld, om zo te zeggen, als de Heer der Heerscharen. En op een andere manier, in relatie tot ons, zijn toekomst heeft betrekking op de openbaring van zijn heerlijkheid, waarin wij betrokken zullen zijn en waartoe wij minstens 7 jaar van tevoren hem tegemoet zouden gaan. Maar het is daaraan verbonden, hangt er rechtstreeks mee samen. Dat is het. Die dingen moet je gewoon leren, dat zo'n uitdrukking, toekomst des Heren, zo'n beetje zo'n brede betekenis heeft en dat de specifieke betekenis ontleend wordt aan de context. Dat is wat het is. En als je dat niet ziet, kom je er niet uit en heb je geen idee van wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. Laat staan dat je idee zou hebben over de volgorde van die gebeurtenissen. Zie? Dus dat je hier niet aan ontleent dat wij bewaard worden tot in de toekomst des Heren. En de toekomst des Heren begint of is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Zodat we eerst nog door de grote verdrukking moeten en door de hele 70ste week van Daniël. Dan heb je het niet begrepen. Dan heb je ook niet goed gelezen, vind ik. Zie? Zo liggen die dingen. En vandaar dat ik soms zulke onbenullige commentaren geef. Maar het is gewoon belangrijk dat je dat weet. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar zoals hoofdstuk 4 zei, eerst zullen de doden opstaan die in Christus ontslapen zijn uit onze bedeling. En daarna zullen wij hem tegemoet gaan en dan komt hij. Dat woord inderdaad zo'n, laten we zeggen, brede toepassing heeft, dat kun je dus ook aan de vertaling zien, hè? Want parousia, dat weet iedereen, betekent gewoon presentie, aanwezigheid. Maar ja, waarom heeft men het dan vertaald met toekomst? Ja, omdat men er niet goed raad mee weet. Omdat dat woord presentie soms, onduidelijk is en ook niet goed te plaatsen is, maar dat komt omdat het een brede term is in verband met zijn aanwezigheid. Maar zijn aanwezigheid wordt voorafgegaan door zijn onderweg zijn en door het voorbereiden van zijn aanwezigheid hoort er allemaal bij. Dat is in verband met de komst van Christus, wordt er ruim voor die tijd, wordt de loper uitgelegd en een kopje tegen ze, dat is een ander lied. Maar u weet wel, daar hangt een boel mee samen. En er gaan een boel dingen aan zo'n komst vooraf. Maar dat is omdat het erbij hoort, uiteraard. Nou goed. Dus tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Tot in wat we dan maar algemeen zijn wederkomst noemen. En zijn wederkomst. Ja, bij wederkomst denkt men dikwijls ook dat het één dag is. Maar ik ben ervan overtuigd dat komt. Omdat men de hele wederkomst van Christus heeft afgeschaft in het verleden. Men gelooft niet in de komst van de Heer Jezus Christus als de erfgenaam van de koninklijke familie van David, die hier op aarde alsnog zijn troonsrechten komt opeisen. We hebben de Heer Jezus vergoddelijkt, zo van dat is Hij, dat was Hij altijd al, dat zal Hij ook altijd zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wat heeft dat nou van doen met iets hierop? Hij is een van de drie personen van de Godheid. Dit is wartaal, maar goed. Maar hij is een van de drie personen van... Ja, een van de drie personen van de Godheid. En wat moet hij nou hier op aarde met een troon? Zoals de Habsburgers en de Hohenzollerns en... hoe heette die? Oh ja, Oranje Nassau en wat het maar was. En de Van Hannovers en de Battenbergs en... nou ja, men heeft het afgeschaft bovendien, we hebben daar geen behoefte aan. We hebben hier op aarde een koninkrijk met iemand in Rome in de functie van stadhouder officieel. Dus laat maar zitten, men heeft het afgeschaft. En wederkomst, ja, zoiets staat in de Bijbel, maar dat is dan de jongste dag. Dag. En één dag kan maar de jongste zijn. Dus het is één dag, de wederkomst van Christus. En de opname van de gemeente kent men ook. Dat is, dan gaat de gemeente, even zijn de verzamelde geloven, gaan even een meter omhoog. Kan ook 2 meter zijn, maar zoiets. Een klein sprongetje, zei de man. Zei die. Een sprongetje. En dan komen we weer terug. En dan is de oude aarde weg. En dan zit er ineens een nieuwe aarde onder je voeten. Zullen we allemaal tegelijk springen, trekken het vloerkleed weg. Dat is de oefening, want het gaat natuurlijk anders. Het is een sprongetje en dan komt er een nieuw vloerkleed onder. En dat was het dan. Dat is de opname van de gemeente. En dan komen ze mij vertellen, ja, nee, maar bij ons in de kerk kennen ze dat ook. Want die oudvaders hadden het ook over de opname van de gemeente. Ja, dan bedoelen ze dit. Want dan blijven de gelovigen dan als die oude aarde verdwijnt en nieuwe aarde verschijnt. Nou, die springen even. En dan, bam, dat is het. En ik ken ook een variant die zeggen, nee, het is de wederkomst van Christus aan het eind van de 70e week van Daniel. En dan gaan de gelovigen even omhoog zo naar op de Olijfberg of wat het maar was. En dan weer terug, dat was het dan. Dat is ook allemaal op één dag enzovoort. Maar men bagatelliseert de hele geschiedenis en alle oud-testamentische... Nou ja, Bijbelse bedoel ik gewoon, alle Bijbelse profetieën die aangaande. Kortom, wij worden bewaard tot en voor de toekomst, de aanwezigheid weer van onze Heer Jezus Christus. Want dat wat wij verwachten, schreef Paulus aan Timotheus, nee, aan Titus, hij schreef dat wij verwachten de zalige hoop, dat is Titus 2 vers 13, dat wij verwachten de zalige hoop, namelijk wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus, die woorden zijn verwisseld, maar... Onze grote God en onze zaligmaker, dat is dezelfde, Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft in relatie tot die verschijning der heerlijkheid van Christus in de toekomst, maar voordat het zover is, maar tegelijkertijd in verband daarmee, heeft Hij zichzelf voor ons, dat is niet voor Jean et Allemand, behalve als het dan gelovige Jean en Alleman is natuurlijk. Maar voor ons, voor de gemeente, die zich voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en opdat Hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, impliciet heiligen dus, gereed maken voor de dienst, ijverig in goede werken. Maar het punt is dat als de grote God en zaligmaker in heerlijkheid verschijnt, beter is te zeggen, als de heerlijkheid van die grote God en onze zaligmaker Christus Jezus verschijnt, dan verschijnt met Hem zijn heerlijkheid, namelijk de gemeente. Hebben jullie dat nog? En Met andere woorden, het werk dat de Heer doet staat ook nu in relatie tot zijn wederkomst. Het is allemaal in voorbereiding tot. En hij komt straks met de zijnen, met zijn vele tienduizenden, met zijn engelen, met zijn heiligen, kortom, met zijn loon, namelijk met de gemeente. Met dat hele volk. En tegelijkertijd zie je in zo'n vers dan ook nog, maar dat had hij al begrepen waarschijnlijk, het verschil tussen wat de Heer in het verleden gedaan heeft voor de wereld, voor de zondaren, voor vijanden, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zwakken. Romeinen 5. Want daar staan al die woorden. Enerzijds wat hij in het verleden voor iedereen, voor alle mensen, voor de wereld gedaan heeft. Tegenover wat hij vandaag doet, specifiek voor de gelovigen, dat wil zeggen voor de gemeente. Je kan het korter zeggen, hij stierf voor de wereld, maar hij leeft voor de gemeente. Dat is de korte versie van 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, dan heb je de beperking. Niet meer zichzelf zouden leven enzovoorts. En hier in Titus 2 was dat natuurlijk ook, want daar staat in vers 11, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Want dat is de beperking. En als je er nog één wil hebben, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die gelooft, toch? Johannes 3, vers 16. Dus ja, ik snap ook nooit die discussie die er eeuwen door over gevoerd is, over de vraag voor wie de Heer zijn werk gedaan heeft, of voor wie het werk van de Heer is. Je moet het onderscheid kennen tussen wat hij in het verleden deed en wat hij in het heden doet. Wat hij in het verleden deed als zoon des mensen, als losser, dus feitelijk, en wat hij in het heden doet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar als je dat onderscheid niet kent, ja, sorry, maar de Bijbel bespreekt het uitgebreid. En hier dus ook, hè. Nou, dan ga ik maar weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Die u roept is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Onthoud dat, hè. Hij is getrouw. Hij reinigt ons van alle zonde. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En Johannes 1 bestaat en de Hebreeën was dus, hij is getrouw aan in heel zijn huis, aan degene die hem gesteld heeft, om de zonden des volks te verzoenen. Het is hetzelfde verhaal. En daarmee te reinigen, met als doel, want dit is geen doel in zichzelf, met als doel bekwaam maken, heiligen, bekwaam maken voor de dienst. Voor de dienst aan God. En dat is wat hij doet. Bovendien stond er, hij die u roept is getrouw, waarna de vraag dus ook nog is, waartoe bent u, hij die u roept, waartoe bent u, waartoe is u dan geroepen? Want het punt is, dat is niet een roeping om tot geloof te komen en om wedergeboren te worden enzovoorts. Dat zou gaan over het werk dat de Heer in het verleden gedaan heeft. Maar dan zou deze brief geschreven moeten zijn aan ongelovigen. Als dat het goede woord is tenminste. Aan niet wedergeboren mensen. Maar het is niet zo. Hij is geschreven aan gelovigen en die worden geroepen. Maar ook een bekende problematiek. En vervang geroepen dan maar door uitverkoren. En dan zit je in Nederland althans midden in de discussie. Wie is er uitverkoren? De vraag moet zijn, uitverkoren tot wat? Anders heb je er niks aan, toch? verkoren tot wat? Nou ja, en ieder die gelooft is uitverkoren om de Heer te dienen onder het nieuwe verbond en deel te hebben aan de gemeente in onze dagen. Uitverkoren om deel te hebben aan het eerstgeboorterecht van de gemeente en al wat daarmee samenhangt. Geroepen tot zo'n stelling. Dat is het eerste altijd wat in me opkomt. Geroepen tot zo'n stelling. Waarom ook niet geroepen? Dat is eigenlijk het woord voor de gemeente, dat weet u toch, hè? Gemeente bestaat uit geroepenen. De ecclesia zijn de uitgeroepenen, want roepen is kaleo, het werkwoord, en dat is ook wat hier staat. En als ze geroepen zijn, dan is het de ecclesia, de ecclesia, de uitgeroepenen. Zie? De gemeente heet het ook in het Oude Testament, trouwens in de Statenvertaling. Want daar wordt gemeente de vertaling van kahal, maar dat is hetzelfde als kaleo. Alleen dan is het Hebreeuws. To call, zeg ik altijd. Het is Engels. To call. Zijn degenen die geroepen zijn, die deel uitmaken van de uitgeroepenen, van de gemeente namelijk. Hij die u roept, enzovoorts. En je bent geroepen om deel te hebben aan de gemeente, dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het te zeggen, maar ook de ontwijkende manier, want waartoe is dan de gemeente geroepen? Collectief. En dan is het antwoord inderdaad tot zoonschap. Je vindt dat het meest uitgebreide in Romeinen hoofdstuk 8, denk ik. Romeinen hoofdstuk 8, waar staat in vers 23 dat wij verwachten de zoonstelling. De herhaling van de term uit vers 15. De zoonstelling. En ons wordt meteen gedemonstreerd dat de vertalers in elk geval het hele begrip niet kenden. Hetgeen toch noodlottig is voor hun opvattingen omtrent wat de gemeente dan eigenlijk is. Hun ecclesiologie. De leer aangaande de gemeente. Geroepen tot zoonstelling. En dat heet inderdaad roepen. En het wordt toegelicht in vers 29. Nee, vers 28 al. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, voor de gelovigen namelijk, die hem dienen willen, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dat is een wat breedvoerige omschrijving, maar de minder breedvoerige stond er al. Namelijk, zoonstelling. Die heeft hij ook tevoren verordineerd tot zoonstelling. En nu heet het den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij, die zoon, de eerstgeborene zij, zodat je ziet dat zoonschap en eerstgeboorterecht synoniemen zijn. Daarom lees ik nou wat langzaam. Omdat hij de eerstgeborene, maar eerst stond er het woord zoon, nu staat er eerstgeborene, omdat hij de eerstgeborene zij onder. Dat is het woord in, maar als in gevolgd wordt door een meervoud, hebben de vertalers de regel gehanteerd dat dan in plaats van met in, met onder vertaald wordt. In Colossense kom je dat ook tegen. De heerlijkheid van deze verborgenheid is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, maar het staat gewoon in. Men heeft het verzwakt tot onder in de zin van in uw midden. Maar het is een verzwakte constructie. Het is gewoon in. Opdat hij de eerstgeborene zei in vele broederen. Dat is samen met. Dus met een collectief. Maar let op dat hij niet de eerstgeborene zou zijn boven vele broederen. Of uit vele broederen. Maar in vele broederen. Dat wil zeggen, hij is niet, volgens dit vers, niet de eerstgeborene en u en ik zijn tweede, derde, vierde, vijfde, wat het maar was. Maar wij delen in zijn eerstgeboorterecht. En daarom zouden wij het beeld zijn zoons, den beelden zijn zoons, gelijkvormig worden of zijn, opdat wij aan hem zouden toegevoegd worden als zonen. Dat wil zeggen, delend in zijn eerstgeboorterecht. Heb je dat? Dan mocht je nou denken, je kan toch maar één eerstgeborene zijn. Moet ik je zeggen, ja, maar we praten hier op het niveau van volkeren, niet op het niveau van de individu. Zoals Israël geacht wordt eerstgeborene te zijn onder de volken der aarde. En als het niet Israël wordt, is, dan wordt Amalek geacht eerstgeborene te zijn. Uit de andere tak van de familie is dat via Esau. Amalek, de eerstgeborene onder de volkeren enzovoorts. Een heel volk. Als eenheid. Want een volk is een eenheid. Dat zijn wij vergeten, hebben we afgeleerd, dat mag ook niet meer. Hè? Want punt 1, het is racistisch. Punt 2, het is nationalistisch. En dat is allemaal gevaarlijk, hebben ze ons verteld. En daarna klaagt men over de individualisering van de mens. Ja, wat moet je dan? Want bij een groep mag je niet meer horen. Toch? Dat heet trouwens verzuiling en zo. En daarna klagen de politieke partijen dat ze geen leden meer hebben. Ze maar stemmers hebben, nou ja. Het is moeilijk om een stemmer te vinden, moet ik u zeggen. Maar ja, dat gaat over de piano, dat is weer een ander ding. Maar toen maar weer. Het is allemaal ingewikkeld, maar het gaat om de gemeente als eenheid. Hij zou namelijk, maar dat is Hebreeën 2, hij zou, Christus zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En dat was dat volk waarvan hij het hoofd is en wat met hem verbonden is. Als één geheel. Bovendien, mocht het allemaal niet duidelijk zijn, dan zeg ik toch gewoon wat Paulus schrijft in Efeze 1 vers 3. Waar hij zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij delen namelijk in al zijn zegeningen, en dus in zijn eerstgeboorterecht, als gemeente, collectief. En omdat dat zo is, heeft dat consequenties voor ons individueel. Wij maken nou eenmaal deel uit van dat volk. En daarom doet hij een werk aan ons individueel. En dat is wat hier staat. En daarom heet het elders vele zonen tot heerlijkheid leidende. In Hebreeën 2. En hier reden die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele broederen, verwijzing naar Colossenzen 1 vers 18 is volkomen correct trouwens, die in mijn Bijbel erbij staat. En daarna staat er, en die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd enzovoorts. En dan ziet u dat wij zijn geroepen tot zoonstelling. En ja, daar kun je een heleboel andere dingen bij invullen. Je kunt zeggen, we zijn geroepen tot gemeenschap, we zijn geroepen tot vrijheid. Is dat ook ergens, hè? We zijn geroepen tot één hoop, uw roeping, en tot één prijs, en tot heiligmaking. En het heet ook trouwens hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is weer Hebreeën 3, vers 1, waar ik al was natuurlijk. Maar roeping tot de hemel, maar dat is allemaal op grond van die zoonstelling, dat eerstgeboorterecht enzovoorts. Het heet trouwens ook geroepen tot zijn wonderbaar licht in 1 Petrus 2. Want gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijke priesterdom, heilig volk en verkregen volk. om te verkondigen de deugden, zie dienst, om te verkondigen de deugden, desgene die u geroepen heeft uit de duisternis, geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar dit is een roeping, die van volk Gods, koninklijk, priesterlijk volk, enzovoorts. En niet alleen maar voor vandaag, maar voor altijd. En voor de toekomende eeuwen, kortom, voor de eeuwigheid. Over die positie gaat het. En het tegenwoordige werk van Christus is erop gericht om dat werk aan u en mij te doen, te implementeren, uit te werken in ons individueel. Dat is het. En dat gaat door, nou ja, zolang wij hier zijn. Maar de Bijbel noemt het anders. De Bijbel zegt dat gaat door tot op de dag van Christus. Maar omdat daar, en bij die gelegenheid, het resultaat daarvan zal worden openbaar gemaakt. Aan het einde van deze brief vinden wij dus deze bemoedigende woorden. Dat namelijk de God des vredes zelf aan ons zou doen wat nodig is in verband met onze roeping. Dat wil zeggen, hij doet wat nodig is opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus, als die straks in de toekomst alsnog zal verschijnen als vervulling van al die profetieën, om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Dan maken wij dus deel uit van die gemeente van eerstgeborenen, dat hemelse volk, die vele tienduizenden uit Daniël 7, die van het gericht, heet het daar ook, hè. Kortom, dat is niet een kwestie van dat wij zelf iets zouden moeten bewerkstelligen of iets dergelijks. Wat het is, is dat de Heer zelf een werk aan ons zou doen, en hij doet dat door zijn woord. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, al ben ik dan weer aan het preken voor eigen parochie, heet zoiets, in goed plat Nederlands. Want ja, ik neem aan dat u daar toch voor komt, dus doe maar. Maar het is de enige route, daar is niet wat anders. Het is de enige route, dat gaat via de kennis van zijn woord. Mocht u nou zeggen, dan is dat toch niet voor iedereen weggelegd, dan zeg ik, ja, voor iedereen. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, dat is per definitie niet voor iedereen. Toch? Maar ieder mens wordt opgeroepen om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wie komt, krijgt deel aan die gemeente, en de Heer zou zijn werk aan zo iemand doen. Dat is waarmee ook wij het moeten doen. Dit is het dan. Maar ja, dat is de hoge roeping van de gemeente als zodanig. Dat is weinig bekend. Maar ja, het is ook iets wat je niet zomaar bedenkt. Langs filosofische, dan wel langs religieuze weg. Daar kom je nooit verder dan, misschien is er hierna nog wat in het hiernamaals. En dan hoop je een beetje goed terecht te komen aan gene zijde, heet dat. Schijnt toch iets met genen te maken te hebben. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Het is trouwens ook gewoon Romeinen 5. Ik vind het een geweldig schriftgedeelte. Dat is dat Romeinen 5 waar gezegd wordt, waar eerst vastgesteld wordt dat de Heer voor ons nogal wat gedaan heeft, om zo te zeggen, toen wij nog zondaren, krachteloze, zwakke vijanden waren en wat we maar waren. Dat was Romeinen 6, die heb ik daar straks ook al even geciteerd, zo uit het hoofd. Maar de vraag naar aanleiding daarvan is, wat denk je dat hij dan nu voor ons doet, nu wij geen vijanden meer zijn, nu wij niet meer goddelozer zijn, nu wij niet meer zwakker zijn, enzovoorts. En dan staat er, samenvattend in Romeinen 5 vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, veel meer dan, zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zijn leven, want hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren, wel veel meer zijn de nu gerechtvaardigd door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want, komt de commentaar, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn doorheen, want dat had het moeten zijn, doorheen de dood zijn zons, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dat heette in vers 9 nog bloed, en nu heet het leven, en dat bevestigt wat ik er altijd van zeg, bloed is leven. Kortom, wat de Heer nu doet, is ons bewaren voor, ons behouden van de toorn. Dat is niet die toorn van de jongste dag of zoiets. Dat is die toorn die nu, Romeinen 1 vers 18, dat is die toorn Gods die nu geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wij leven in een wereld die gelegen is onder de toorn Gods. Eventueel onder het oordeel Gods. En daar worden wij van bewaard. Dat gaat niet over de jongste dag. Het gaat zelfs niet over de zogeheten grote verdrukking. Als je het erin lezen wil, vind ik het ook prima. Maar daar gaat het niet over, althans niet primair. Het gaat over de tegenwoordige situatie waarbij de wereld leeft onder de toorn Gods. Maar ook dat is een begrip dat men in de religieuze wereld niet kent. Want ja, daar kent men alleen maar deze wereld en een god of meerdere goden. En die worden geacht iets voor de mens te doen. Vandaar dat men God zoekt in de mens tegenwoordig. Dat was vroeger niet zo, maar tegenwoordig wel. In de mens. Over die goddelijke vonk in de mens. En hoe dat maar heten mag. Het goede in de mens. Het wat ontwikkeld moet worden. Enzovoort. Vandaar dat die twee dames over zichzelf aan het praten waren. Nou praten dames gewoonlijk. Maar laten we. Daar krijg ik nou echt problemen mee. Maar even. Ja. Maar zoiets. Maar men is die dingen kwijt. De wereld bevindt zich onder de toorn van God. Dat was niet altijd zo. Maar als het ooit zo was, is het nu. Sinds de kruisiging, beter sinds de verwerping van de Heer Jezus als de Christus, als de Messias. En hier staat het, en hier niet alleen. Het is ook Johannes 3 waar dat staat. Hè? Kent u die Johannes 3? Het is de meest bekende tekst in de Bijbel, heeft iemand mij verzekerd. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. En dan leest men abusievelijk dat die zoon de wereld niet veroordeelt. Maar dat is niet wat er staat, hoor. Echt niet. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat wil zeggen, dat was niet het doel, maar het is wel gebeurd. En het zou ook nog voortgang vinden, heftiger, in de toekomst. Maar die zoon is gezonden opdat de wereld door hem zou behouden worden. Waarvan? Van ditzelfde oordeel dat hier genoemd wordt. Want de wereld bevindt zich onder dat oordeel van God. Maar de bedoeling was dat de mens daar juist uit verlost zou worden. En het wordt dan toegelicht, ja, op Johannitische wijze. Je moet maar leren om dat taalgebruik van de man te begrijpen. Er staat, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat niet, wie in hem gelooft, zal niet veroordeeld worden. Ik heb er eens jongen mee geworsteld met die tekst, hoor. Want wij worden ook gestuurd, ik zeg het altijd heel ongelukkig, maar ik wilde zeggen, wij werden ook gestuurd naar de bijeenkomsten van de navigators en van de, hoe heet die lui al, de Maaiers heette ze. De Maaiers heette ze, in Rijnzaterswoude van Corny van der Breggen. Corny van der Breggen. Hoop. Vreugd voor de jeugd. Kracht. Van de Heilandsman. Vree, in een blij gemoed. Alle gekocht, nou weet ik veel. Amerikanen, maar iemand die van Nederlandse afkomst was. En die zaten daar in het zogeheten Wonderhuis. Dat had je dan in die dagen nog van die villa's. Die waren dan in de handen evangelisatiezendingstoestanden. Dat is allemaal big business geworden, was het toen nog niet. Maar toen maar weer. Maar daar werden we ook naartoe gestuurd. En dan moesten we teksten uit het hoofd leren enzovoort. Met de navigators kregen ze zo'n envelopje met allemaal van die... Ken je dat? Van die kaartjes, die moest je dan altijd bij hebben. En dan moest je die teksten moest je leren. En hetgeen heel vervelend was, want bij ons thuis werd altijd statenvertaling gebruikt. En dan moet je ze een nieuwe vertaling leren. Daar heb ik nog last van. Maar goed. Soms denk ik, waar staat die tekst? Die staat nergens, dat is een nieuwe vertaling. Daar staat het, maar die, nou ja goed. Enzovoort. Maar die moet je dan leren. En dan wat deze ook, hè. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden van... En ik heb nooit kunnen begrijpen wat daar nou de strekking van was. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Nou, als je dan al veroordeeld bent, hoezo kun je dan nog tot geloof komen? Als dat tenminste gaat over het eeuwige oordeel. Maar daar gaat het niet over. En ik roep al sinds jaar en dag. En dat staat er ook bij. Want in het volgende vers staat over welk oordeel het gaat. Maar die hoefden we niet uit het hoofd te leren. Ja. Dus toch maar geen kaartjes met bijbelteksten. Dat was toch maar gewoon een bijbel. Ja. Daar staat... Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, tegenwoordige tijd. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, tegenwoordige tijd. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Over welk oordeel heb je het, Johannes? Het antwoord is, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Zal ik hem eens anders lezen? Dit is het oordeel dat, hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Met als gevolg dat de wereld leeft in duisternis, en dat is het oordeel, in onwetendheid namelijk. Men kent niet, men weet niet, men tastelt een beetje rond. En men weet niet waar men vandaan komt en waar men heen gaat en waar men is. En vandaar al dat geklets in de bekende praatprogramma's. Men heeft geen idee waar het over gaat, maar het is bla 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 bla. Ze zijn opnieuw het zwarte garen aan het uitvinden, zeg ik altijd. En het buskruid, wat was het ook weer? Zelfs het wiel. Weet ik veel. Bla 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 bla. Toch? En nu ineens weten ze te vertellen hoe je je kinderen moet opvoeden en hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Het is allemaal alsof de mens er niet al duizenden jaren over nadenkt en over gepubliceerd heeft enzovoort. En dan krijg je van die nieuwlichters van vandaag, weet je, van ze, nou ja, toch maar weer, hebben ergens gestudeerd. Of weet ik veel wat, en weten nou hoe het zit met de mensheid en met de wereld en met hoe de planeet en de hele schepping, de hele wereld moet redden. En dat ze, oh man. Doe maar, ik kan er slecht tegen. Ik vind het zo verschrikkelijk arrogant. Echt, ja. Dan heb je mensen die moeten het land en de wereld redden, die komen dan dat ze zijn voor betere zorg, voor een goede, ja wie niet. We zijn er voor een goede zorg. Daar zijn ze ook nog meer voor, ook alweer. Voor een Nee, niet eens een milieu. Voor een beter milieu, dat is hier. Een beter klimaat. Wie wil dat nou niet, een beter klimaat? Dat wil maar niet opschieten met die... met dat klimaat. Ik heb begrepen dat de kievieten en de grutto's alweer vertrokken zijn. Die dachten dat het alweer herfst was. En wie wil dat nou niet? En dat komen ze dan vertellen voor de televisie, dat is groot nieuws. Ze zijn voor een goede, betere, oudere zorg. Er was nog iets waar ze ook voor waren. Ook beter onderwijs. Dat roep ik al jaren, maar dat hebben ze zelf afgeschaft. Beter onderwijs. Met de mammoetwet is het in de tijd met kans. Toen is het totaal verkeerd gegaan. Ik ben al net op tijd op school geweest. Het was lang genoeg ook trouwens, vond ik. Ontelbare jaren, en nou moeten ze ineens beter onderwijs. Dat vonden ze toen ook, en toen hebben ze het verziekt. En als het nu beter moet worden, zullen ze nog wel verder verzieken, denk ik dan maar. Dat weet ik veel. En dat is dan de hoogste wijsheid. Jongens, waar moeten we naartoe met het volk? Dan denk ik, hè? Ja. Nou ja. Dat is de wereld in duisternis. Het zijn slechte voorbeelden die ik geef, ik weet het. Maar zo is het met de wereld. Anders moet ik over die Hawking beginnen in die... Hè? Tjoe. Waar had hij verstand van zwarte gaten? Had hij Oost persoonlijk zelf uitgevonden. Volstrekt in strijd met alles wat de wetenschap ons daarvoor verteld heeft. Bestaan er ineens zwarte gaten. Betekent het einde van de hele astronomie. Maar dat vertellen ze er niet bij. Zwarte gat, weet je wat een zwart gat is? Dat is niks. Nou, daar wist die man alles van. En ik kon er uren over vertellen. Die moet wel super intelligent geweest zijn. Jongens. Daar moet toch iets goed gekund hebben. Ja, sorry. Hè? Ik vind het een geweldige, die man, vind ik een geweldige uitbeelding van de Homo sapiens, de wetende mens. Jonge. En daar ben je er zo aan toe. En wat hebben we eraan gehad? Niks toch? Dat brengt je niks, het blijft gewoon duisternis. Zwarte gaten zitten we nou mee. Hoe komen we er in vredesnaam weer af? Maar goed, dit is het oordeel dat het licht weliswaar in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nou, dat oordeel. En wie gelooft, wordt uit dat oordeel gehaald. Die wordt onderwezen. We hebben het net gelezen. Die wordt in het licht geplaatst, gelijk hij licht is. En daar hebben wij gemeenschap met elkaar. En daar worden wij gereinigd door het bloed, het leven van Christus, enzovoorts. Maar de wereld is in duisternis. Nou, dat is wat Romeinen 5 zegt. Hij heeft ons verlost, hij heeft ons met God verzoend. Wat denk je dat hij nu doet? Hij redt ons, behoudt ons van de toorn, van de onwetendheid van de wereld. Wij weten wie wij zijn, wij weten waar we vandaan komen, maar beter nog, wij weten waarheen we onderweg zijn. En dan weet je ook wat je vandaag met je leven aan moet, dus je weet waarheen je onderweg bent, bedoel ik. Zie? Nou ja. En deze pericoop, nou ja, dit hoofdstuk eindigt in Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, waarmee je ziet dat geloven gewoon hetzelfde is als gehoorzamen, staat hier ook, er is niks moeilijks aan. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en daarmee het licht niet. Maar de toorn Gods blijft op hem. En wat in vers 19 heet oordeel, dat heet hier toorn. Maar dat is hetzelfde. God heeft zelf die, voor zover er licht in de wereld was, het licht nog weggenomen ook. Voor zover er licht was, staat ter discussie of er licht was. Maar 1 Korinthe 1 begint met vast te stellen dat God de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. Ik vind het wel grappig. Want er zijn heel wat mensen die in de loop der tijd de kost verdiend hebben door te beweren dat de mens vroeger veel meer wist dan nu. En dat er zoveel verloren gegaan is in de loop der eeuwen. En dat we nu nog niet weten hoe ze dat vroeger allemaal deden. En dat we het niet kunnen nadoen met al onze technische wetenschappelijke hulpmiddelen niet. We weten niet hoe ze het deden en we kunnen het ook niet imiteren. Hoe komt dat? Nou, dat is inderdaad dit. Die wijsheid die is weg. Niet dat wij er iets aan zouden hebben verder, dat is ook de bedoeling niet. Maar de bedoeling is dat wij de Heer zouden leren kennen. Zijn werk zouden verstaan en zouden weten welke wijze wij aan dat werk hebben deelgekregen. En dat is het. En vandaar dat wij het profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat is wat hij aan ons doet. En hij die roept is dus getrouw die het ook doen zal. Maar ja, dat staat op vele plaatsen. In het algemeen wordt natuurlijk vastgesteld dat de genadegifte en de roeping Gods onberouwelijk zijn. Dat was in Romeinen 11, vers 29. Dat wordt daar gezegd in verband met de roeping van Israël. Maar ja, die is belangwekkend genoeg. Want ja, als je een beetje wat van je Bijbel weet, loop je vanzelf tegen het probleem op dat je in de Bijbel van doen hebt met een uitverkoren volk. Enerzijds en anderzijds dus met de vraag, maar wat is daarvan terechtgekomen? Tot op heden. En het algemene christelijke antwoord is niks. En dan zeg je, dat kan toch niet? Dan zeg maar, ja, nee, maar er is niks van terechtgekomen. En toen heeft God de kerk in de plaats van Israël gezet. Wat ook een dwaze redenering is. Omdat als je vraagt, wat is de kerk? Dan zeggen ze, nou, dat zijn alle gelovigen vanaf Adam, de kerk der eeuwen. Waarna dus de vraag is, maar wat is er dan onderweg veranderd? Als die kerk er altijd was, hoe kan die dan in de plaats van Israël gesteld zijn? Dan blijft het toch gewoon dat de kerk er altijd al was en daarnaast had je ook Israël. En die is van toneel verdwenen. Nou ja, daar moet je dus lang voor doorleren om dat recht te breien. Om daar dermate ingewikkeld verhaal over op te hangen, dat de mensen zeggen, nou ja, laat me zitten. Het zal ons wel geopenbaard worden in het hiernamaals. Die heb ik van Godfried Boomans trouwens. Waarom geeft Sinterklaas meer aan kindertjes van rijke ouders dan van arme ouders? En ook dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. De arme zoeker, die Boomans. Maar hij is toch verkeerd. Ik geef toe dat het een zoeker was. Ik had ook met hem te doen, maar hij is ook verkeerd. Jammer. Dat is een boel gemist. Maar toen maar. Hij die u roept is getrouw. God is getrouw, schrijft Paulus in 1 Korinthe 10. God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. De Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van den boze. Dat is vooruitgrijpend 2 Thessalonicenzen 3. Vers 3. Want dat schriftgedeelte daar, 2 Thessalonicenzen 3, komt overeen met 1 Thessalonicenzen waar we nu zijn, 1 Thessalonicenzen 5, want daar staat, hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. En meteen vers 25, volgende vers. Broeders, bid voor ons. Maar het vervolg vind je één bladzijde verder in 2 Thessalonicenzen, inmiddels alweer hoofdstuk 3, vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons opdat het woord des Heren loop hebben. Of gewoon lopen. En verheerlijkt worden gelijk ook bij u, en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte, synoniem voor ongeregelde, voor de ongeschikte, dat zijn de wettelozen, de pragmatici, Degenen die geen principes hebben. De wettelozen, de ongeschikten. Degenen die gebrek hebben aan normen en waarden. Dat is de wereld die in duisternis is. Dat we mogen verlost worden van de ongeschikte en dus boze mensen. Want het geloof, de trouw namelijk, is niet aller. Niet allen zijn trouw. Maar de Heere is getrouw. Dit is ook een aardige tekst waar we het later natuurlijk alsnog over hebben. Waarbij het woord geloof staat in 2 Thessalonicenzen 3 vers 2. En daarna gaat het in vers 3 verder. Maar de Heere is getrouw. Zodat je geïllustreerd vindt dat die woorden in het Grieks gewoon hetzelfde zijn. Want trouw is geloof en geloof is trouw. Dat is één en hetzelfde ding. Daar is geen verschil tussen. En ik roep dus ook altijd, als je het woord geloof of het werkwoord geloven niet begrijpt in een bepaalde tekst, dan vervang je het door trouw of trouw zijn. En andersom. En hier is het wat ongelukkig, maar ja. Het geloof, trouw had er moeten zijn. De trouw is niet van allen, maar de Heer is trouw. Het kan ook zijn, geloof is niet aller, maar de Heer is gelovig. Die u zal versterken en bewaren van de boze. Dat wil zeggen, hier is alles twijfelachtig, maar de Heer is trouw. En wat hij doet, is versterken en bewaren van de boze. En dan gaat het nog verder met, en wij vertrouwen van u in de Heer. Dan weet je precies waar het over gaat. Het gaat om duurzaamheid. Om dingen die blijven. In een veranderende wereld. Daarom is het een godspunt dat men in de wereld praat over duurzaamheid. Hoezo duurzaamheid? De niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Ja, en alles, hoe beroerd ook, zal ook eenmaal vergaan. Dat is die hele oude wereld. Er is hier geen duurzaamheid. Dat bestaat helemaal niet. Het is een dwaas begrip eigenlijk. Het is maar heel betrekkelijk. Ik begrijp het principe wel hoor. Ik erger me ook groen en geel en al dat aan die bergen met vuil. Aan die bergen vuilnismaker die altijd maar aan de weg gezet moeten worden. Ik heb er 4 naast elkaar staan. En als ik wat afvoeren moet, dan moet ik een E vragen. In welke bak moet het? En dan zegt ze, doe maar ergens in. Ik zoek het later wel uit. Oh. Ja. Nou ja. Ik vermag die dingen niet te begrijpen. En op de ene dag moeten die bakken aan de weg. En de andere dag die bakken. Er staan al die bakken aan de weg. En wat je ermee moet met al die zooi. Heb je dat ook? Dan heb je zo'n printer die zegt. De inkt is bijna op. Bestel nieuwe inkt. Of leg inkt klaar. Inkt is bijna op. Enzovoort. Dat gaat nog dagen door. Inkt is bijna. Ergert je groen en geel. Als het niet op is tenminste. Maar goed, ja, dat gaat maar door. En dan ja hoor, op een gegeven moment doet de printer helemaal niks meer. En dan moet je, dan zegt hij ook nog dat je het snel moet doen. Anders klieder je te veel, verontreinig je printer. Dan moet je snel doen. Oh ja, hier heb ik het spul. En dan, hoe krijg ik dan in vredesnaam zo'n cartridge met inkt. Van eentje printer. Hè? Hoe krijg je zo'n... In vredesnaam dat spul eruit. Dat is een verschrikking. Dat zit zwaar in hard plastic ingepakt. Waar vind ik een mes? Waar vind ik een schaar? Kan ik het aan elkaar trekken? Nee, je snijdt je vingers door. Het is nog bijna weer genezen, maar... trek je... Dat is een ramp. En als het dan klaar is, dan wat heb je dan op je bureau liggen? Een stuk plastic hier, een stuk plastic daar en plastic af. Doe plastic dopje weer op je oude cartridge. En waar laat ik het dan? En dan zeg ik even, dat zoek ik zelf, zoek ik later wel uit. Hoor. En dan, wat een afval heeft de mens dan. En dan kan je het ook nog in een doos doen en dan kun je het opsturen naar iemand. Wat moet die ermee? Die gooit het waarschijnlijk ook weg, maar dat kan. Nou, ik vind het echt een hopeloze situatie. Dat vind ik wel, ja. Ik heb liever duurzaamheid. Wat voor de gedoe is het allemaal? Waarom verkopen ze die inkt niet gewoon in een grote fles? En dan moet je het af en toe eens bijvullen. U zegt, dat kan niet. Dat kan wel, want mijn eerste inkjet printer was in Xerox. 30 jaar geleden. Zoiets. Die kon je gewoon uit de fles bijvullen. Waarom ook niet? En vroeger had je kopieermachines met toner en die gooide je ook gewoon uit de fles bij. Echt wel. Maar ja, ze moeten overal, zo klein mogelijk. En het kost zoveel mogelijk geld dan. En dan moeten ze aan verdienen. En het meeste gooi je weg. Het duurste ook, want je maakt niet, mij niet wijs dat die inkt zo duur is. Echt niet. Het is die verpakking. Dat is wat je weggooit. En in zo'n wereld leven wij. En als je televisie kapot gaat, moet je hem weggooien. Gaat je telefoon kapot, moet je hem weggooien. Al wat kapot gaat, gooi je weg. Ik zoek me ongelukkig altijd naar monteurs, als ik het zelf tenminste niet kan repareren. Maar waar vind ik nog iemand die zoiets wel kan? Ja meneer, maar dat is dat al zo oud? Al 5 jaar oud? Mens! Ik ben 72, wees al 5 jaar weg ermee. Enzovoorts. Ja, dus over de daad en weg. Ik vind het echt verschrikkelijk hoor. Maar om nou te zeggen dat het anders moet vanwege dat we de planeet moeten redden. Wat dacht je gewoon van onze eigen samenleving en dit getop allemaal. Ik zie nog mijn arme moeder, die was in de 90. Die had een boel scharen en messen om zich heen liggen altijd. Maar altijd maar die verpakkingen, daar was het dagwerk van. En de pilletjes en weet ik veel. En de shampootjes. En er moest een grote greep op. Enzovoort. Ik vind het echt een ramp. Maar goed. Dit is nou eenmaal zo. Maar ik vind het illustratief voor de wereld waarin wij feitelijk leven. Het is allemaal. Het gaat allemaal voorbij. Ik moet u teleurstellen. Gaat allemaal voorbij. Voor sommigen geldt, ik kan u troosten, het gaat allemaal voorbij. Allemaal weg. En wij kunnen daar verder ook niks aan doen. Maar wij zijn overgeleverd aan een goddeloze wereld die in duisternis wandelt en die van ellende een religie zoekt, iets om voor te leven. Maar God in zijn woord wil men niet. En men heeft de schepping van hem overgenomen. De wereld. En die moeten wij nou gaan redden. We hebben Godzijdank, die bestaat niet, maar daarom kan je het zeggen. We hebben Godzijdank gevonden wat er aan mankeert. En dat er iets aan mankeert en iets aan verbeterd zou moeten worden. Want er moet toch vooruitgang wezen enzovoort. En daar gaan we met elkaar aan werken. Ja, het is allemaal business natuurlijk, ja. Vroeger had je Don Quixote, die vocht tegen windmolens. En wij doen het ook. We zetten het hele land vol met die dingen. En we zetten ze in de zee, enzovoorts. En windmolens. Ik vind het karakteristiek voor een volstrekt dolgedraaide wereld. Nou, dan heb je dat eens gehoord van een ander.
Nog een stemadvies.
Dat nog een stemadvies. Ik heb wel gestemd. 1 keer. En daar houd ik hem op. Nee, het was nog verder voor, broeder. Het was nog verder voor. Het was 1954, was het, niet 66. Het was verder voor. D66 vind ik een schitterend voorbeeld van hoe een mens met alle winden meewaait enzovoort. Dan moet het weer zus en dan moet het weer zo, bla bla. Die mensen kunnen heel interessant vertellen. Er was Van Mierlo al hoor, Hafmo. Die kon ook al zo interessant vertellen. Maar ja, als hij voldoende drank op had, dan kon hij dat kletsen in 1 stuk door. En dan zei men ook, die man heeft erover nagedacht. Die weet er wat van. Maar het is allemaal kroegpraat. Maar ja, als je dat maar doet met het juiste accent enzovoort, dan kom je in heel eind. Daarna kregen we Terlouw. Kinderboeken gaan schrijven. Deed hij eigenlijk altijd al, maar toen maar. En nou hebben we Pechtold. Kijk maar, die man zit er verongelijkt te kijken en is bedreigd. En is bang dat hij niet serieus genomen wordt. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Hij wordt natuurlijk niet serieus genomen. Maar, heb je nooit gezien? Zo'n andere kant op kijken met van die dwalende ogen op televisie. zie je in één keer, dat is niet echt. Dat is, die man speelt een rol, die weet niet waar het over gaat. Nou ja, over zijn nachtje, over zijn baan, over zijn partij. Ik kan nog wel een paar voorbeelden noemen, hoor, maar toen maar weer. Maar de duisternis. Ze hebben geen idee waar het naartoe moet. En als we dan toch naar de ratsmodeen gaan, dan moeten we dat vooral samen doen. En dat kunnen ze allemaal vertellen. We gaan samen, we gaan met elkaar. En, hè? Ja, waar gaan we dan naartoe? Dat moesten de kindertjes op Urk altijd leren. Waar gaan we samen met elkaar naartoe? Naar de verdommenis. En ze hebben gelijk. Nee, dat is serieus. Dat is catechisatie. Ja. Ze hebben het mezelf verteld, dat het zo gaat. Ja. Maar dat is in de praktijk of zo. Alleen het is veel breder en veel verstrekkender dan men in het algemeen gelooft. En in zo'n wereld leven wij. Het enige wat blijft is dit woord van God. En dat geeft betekenis aan de woorden die hier staan. Dat wil zeggen, hij is getrouw die u roept. Of hoe het maar geformuleerd wordt. De Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die dingen, die woorden betekenen wat. Daar waar de wereld beheerst wordt door de boze en door de duisternis. En dan betekent het wat dat wij behouden worden van de toorn enzovoort. Dat is niet in de toekomst. Welke toekomst dan ook, dat is in het heden, was de bedoeling. Uit die wereld, uit die ijdele, zinloze, lege, holle wereld, worden wij gered, worden wij apart gezet en toebereid voor die toekomst. En daarom af en toe zeg ik dus hele lelijke dingen over de wereld om ons heen. Maar ja, zo is het nou eenmaal, dat is het contrast. Het is nog steeds diezelfde wereld die als de gelegenheid kreeg de Heer opnieuw zou kruisigen. Weg met hem, kruist hem. Er is voor hem geen plaats in de herberg, nooit geweest en vandaag ook niet. En als je hem zoekt, ja, dat is buiten de legerplaats, dat is ergens anders. En in ons geval, boven. Dat wil zeggen, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk die dingen, zoek het koninkrijk, zingen we. Dat is in de praktijk hetzelfde. Dat is voorlopig boven en in de toekomst zal het geopenbaard worden. En daarheen zijn wij onderweg. Ongeacht over hoe lang dat duurt, het is gewoon, daarheen zijn we onderweg. Want eens zal in die wereld alsnog dat licht opgaan. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Dan gaat het licht op slechts in onze harten. En de bedoeling is dat we in dat licht daadwerkelijk zouden wandelen. En daar doet hij zijn werk aan ons. En daar is hij getrouw. Het is niet een werk wat wij zelf doen. Maar onze verantwoordelijkheid is wel dat we de Heer daartoe de gelegenheid geven. En ons dus inderdaad stellen onder dat woord. Ons laten onderwijzen, ons laten reinigen, ons de voeten laten wassen, om het Bijbelse beeld te gebruiken. En dan doet hij zijn werk aan ons, waarvan het resultaat geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus, want wij allen zouden daar worden geopenbaard. En dat is wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar ook als die God die ons geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wij danken u voor die hoge priester die ons betaamt, die zich voor ons heeft overgegeven en aan ons in ons een werk doet, waardoor wij bekwaam gemaakt worden voor de toekomst, voor die toekomende eeuwen, waarin wij niet alleen als uw kinderen, maar als uw dienstknechten en zelfs als uw zonen zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u dat wij niet in de duisternis van deze wereld hoeven te wandelen. Dat wij mogen leven uit dat vaste profetische woord dat ons onderwijst. Dat ons leidt in heel de waarheid. Dat onze ogen, onze harten opent voor al hetgeen u gesproken hebt in het verleden en zult doen vandaag en ook in de toekomst. Wij danken u dat dat de realiteit is van ons dagelijks leven. Dat we enerzijds leven in een verdwaasde wereld, maar aan de andere kant deel uitmaken van uw volk van eerstgeborenen, die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u te leren uit uw woord dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. Dat wij als bevoorrechte gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling geworden zijn tot eerstgeborenen en daarmee tot zonen, tot koningen en priesters voor u en dat tot in alle eeuwigheid. En daarom, Vader, wij danken u dat we vandaag ook weer hier mochten zijn. Om dat woord te openen, om ons te verdiepen, niet in wat de wereld nu weer bedacht heeft, maar om ons te verdiepen in wat u bedacht hebt, in al uw wijsheid van voor de tijden der eeuwen en wat u ons openbaart in uw woord. En op grond daarvan bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, bij uw trouw, opdat uw goede werk daadwerkelijk voortgang mogen vinden, zolang wij in dit vlees zijn, en opdat wij bevonden mogen te worden getrouwe dienstknechten, die gesteld zullen worden tot zonen, individueel en collectief. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade om Christus wil. Amen.